Gemeente, het is momenteel erg modern om op te komen voor jezelf. Jezelf waarmaken. En als het erop aankomt, dan moet je voor jezelf opkomen als niemand anders dat doet. Assertief zijn heet dat vandaag. Niet voor God opkomen met verlies van jezelf, maar voor jezelf opkomen. Ik denk dat het alles te maken heeft met de geest van deze tijd. Die je kort en goed kunt schetsen als een antichristelijke tijd. Antichristelijke geest die ook vandaag steeds meer door de gemeente waait. En ons deze houding aanpraat, bijbrengt. Opkomen voor jezelf. Alsof er geen God is die regeert. En die eventuele zaken voor je terecht brengt. En het reine brengt. Waar is vandaag de alleenheerschappij van de Heere Jezus Christus nog te zien in een christenleven? Heel soeverein. Zuiver. God regeert. En hij knapt de zaakjes voor me op, indien nodig. Hoef ik niet zelf te doen. Deze houding. Er is best veel christelijkheid en zo. Maar dit christen zijn, waar is dat vandaag? Tegelijkertijd zie je dat het gezag, dat hoort erbij, allerwegen wordt ondermijnd. In de maatschappij en dus ook in de kerk. Dat is altijd natuurlijk een wisselwerking. Ook het gezag van het ambt wordt ondermijnd, vaak. Alsof dat niet bestaat bij de gratie van het alzo spreekt de Heer. En ik onderwerp mij daaraan. Nee, opkomen voor jezelf. Tot in de kerk toe. Want het gaat toch eigenlijk om het recht van de sterkste dan. Sterk zijn. Voor je rechten opkomen. Ligt op hetzelfde vlak. Ja, dat doet mij toch denken aan, eigenlijk aan de wet van de jungle. Weet u wel? De survival of the fittest. Het overleven van de sterkste. En dan zit er toch een heel eind weg van de wet van God. Heel eind. Ik denk met deze schets in brede zin te hebben weergegeven hoe de tijd eruit ziet vandaag, maatschappelijk en kerkelijk. Klein beetje door de tijd heen kijken en door je eigen hart heen kijken. Aan de hand van de schrift is nodig en heilzaam. Ter correctie. Maar dit opgemerkt zijnde geldt eigenlijk opnieuw dat er geen of weinig nieuws is onder de zon. Daar loopt onder de hete oosterse zon een groep mannen. Kijk eens, wie zijn dat nou toch? Zie ik dat nou goed? Je zou hem bijna niet meer herkennen. Is hij dat nou werkelijk? Kijk eens, is dat? Dat is David. Is dat David? Koning David. Ja, dan op koning David. Met zijn manschappen. Wat doet hij nou? Die man is op de vlucht. Op de vlucht. Koning David. Ja. Voor wie vlucht hij dan? Saul is weg. Saul is dood. Ja, inderdaad. Maar Absalom leeft. Leeft. Nog. De zoon van David. Is David op de vlucht voor zijn eigen kind? Ja. Absalom kwam op voor zichzelf. Meende zijn eigen zaakjes voor elkaar te moeten krijgen. En dat betekent de ondermijning van het gezag van de koning en van zijn eigen vader. Maar Absalom was toch zeker een godvrezende jongen. Zo vader, zo zoon. Dat mag u verwachten. Maar het gebeurt niet altijd. Absalom is eigenlijk een ontaard kind. Los van God. Eerbiedigt zelfs het gezag van zijn vader niet. Integendeel. Hij moet zelf koning worden. En op den duur zat dat er misschien wel in eigenlijk, of toch ook weer niet. Maar graag de zaak een beetje versnellen, verhaasten. In ieder geval zich veilig stellen tegenover een andere troonopvolger. Revolutie in Israël. Onder het volk van God? Ja. Kan dat dan? Blijkbaar. Vindt een coup plaats. Een staatsgreep te Jeruzalem. En nu geldt niet meer wat God zegt, maar nu geldt kennelijk en klaarblijkelijk het recht van de sterkste. Absalom is koning. Absalom is koning. En dan gaat David af. En zo te zien is David de zwakste. Waarom kan dat nou? David is toch gezalfd tot koning in de plaats van Saul. Geroepen en gezalfd. Hoe kan dat dan? Laat God hem in de steek? Nee, eigenlijk niet. Heeft David God in de steek gelaten? Nee. Ja. Ja. Toch? Of? In ieder geval, de situatie is zoals die is. Daar gaat David. Barrevoets. Zonder zijn koninklijke kroon, zonder zijn koninklijke kleed. Gaat hij zijn arme, berooide schooier. Met wat mannen om hem heen, op de vlucht. Je zou het nooit zeggen dat hij koning is, is het wel nog? Maar zijn koningschap wordt nu aangevallen, bedreigd. En het overmaat van ramp wordt de situatie nog onmogelijker eigenlijk. Dan loopt aan de oosterse kant van de Olijfberg een man op, gelijk met David en met zijn troepen. En wat doet die man? Wat een vreemde man is dat. Wat doet die man? Die kleine groep van David met zijn soldaten. En dat die ene man die met ze meeloopt langs de helling van de Olijfberg. Wat doet die man en wat moet die man? Ja, zegt u dat wel. Luister eens. Hij roept wat. Hij loopt te schelden. Hij loopt te schelden en te vloeken. Kan het een beetje minder alstublieft? Nee, echt niet. Hij roept eigen schuld, eigen schuld, eigen schuld, dikke bult, daar heb je er nou van. Nu heeft de Heere het koninkrijk aan Absalom gegeven. Eigen schuld, man. Want je bent een man des bloeds, weet je nog wel? Wat een kerel zeg. Wie is dat? Simi. Uit het huis van Saul. Uit het huis van Saul. Drupje. Maar Saul is dood. Jawel. Maar blijkbaar werkt dat nog na. Het huis van Saul. En een lang opgekropte haat komt nu tot uitbarsting. En hij loopt maar voortdurend mee. En hij loopt maar te schelden. En hij gooit met stoffen, met stenen. Zie je het gebeuren? Wat een scène zeg. Niet te geloven. Simeon heeft ook van de opstand gehoord. De staatsgreep in Jeruzalem. En hij ziet zijn kans schoon. En nu is hij getuige van de vlucht en de vernedering van David. En dan komen ze naar voren. Die slechte geesten. Als ze hun kans schoon zien. Nu kan hij zijn bittere haat luchten. Tegen de man die de troon van Saul bezette. En weer regent het stof en stenen. Dat heb je verdiend, man. Wat een situatie, gemeente. De woorden van Simeon. Simi. Een ordinaire schelpartij. Ja, en toch zit daar ook iets in. Hoe moet je dat nou noemen? Hoe moet je dat nou noemen? Er zit ook iets in. Hoort u mij aarzelen? Ziet u mij aarzelen? Er zit ook iets in. Van, ja, Gods wrekende gerechtigheid over de zonde van David. Maar was eruit. Ja, maar die is vergeven. God heeft de zonde toch vergeven van David. God is toch barmhartig. Weet u nog wel, zondagavond vorige week. God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Ja, maar Psalm 3, wat we gezongen hebben. Een psalm van David, als hij vluchtte voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. Dan ga je op de vlucht voor je eigen kind. Kun je het je voorstellen? Komt nog voor hoor. Hoor eens bidden. O Heere, hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd. Velen staan tegen mij op. En velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. Zul je een kind van God wezen? Kan het er zo desolaat naartoe gaan? Zo van God en mensen verlaten? Blijkbaar. Ondertussen blijft die Simeon maar meelopen. Hij stopt echt niet hoor. Hij zegt echt niet van nou is het genoeg. Hij blijft maar meelopen. Op veilige afstand. Op die helling. Boven David en zijn mannen. Op veilige afstand. Gemederd. Lafaard. Maar hij blijft meelopen. En vloeken en schelden. Nou, zeg, wordt het geen tijd dat David eens een keer opkomt voor zichzelf. Alsjeblieft, zeg. Er zijn toch genoeg manschappen. En er is zelfs een soort lijfwacht. Noemen ze maar lijfwachten, helden worden ze genoemd, om David heen. We zouden vandaag zeggen bodyguards. Stuur toch een van die mannen en maak er een eind aan. Want dat maak je toch niet meer mee? Dat kan toch niet? Een van deze mensen, Abizai, wordt het echt erg. Kijk, er zijn grenzen, echt waar, er zijn grenzen. En hij zegt tegen David, waarom zou deze dode hond, mijn heer de koning, vloeken? Dat zit ook vol met bitterheid, u hoort dat. Deze dode hond. Een hond was het meest verachtelijke wat er was, weet je wel, onder Israël. Een hond is het, die vent. En een dode hond. Daar hoef je niet bang voor te wezen. Echt niet. Zullen we er even naartoe gaan? En dan zegt David. Jongens, oké. Het wordt nou een beetje te erg hoor. Maak er een eind aan. Vlug graag. Maak het kort. Nee. Nee. Wat zegt David dan? Laat hem vloeken. Want de Heere toch heeft gezegd, vloek David. Dat zijn wel van die diepe woorden, gemeente. De Heere heeft gezegd, vloek Simei. Nee. De Heere heeft gezegd, dat gaat aan mijn hart hoor, maar de Heere heeft gezegd, vloek mijn zoon Absalom. De Heer heeft gezegd, vloek David. Handen thuis, handen thuis. Wat een gestalte, wat een gestalte. Wat een onbekende gestalte vandaag. Ja, maar David herkent Gods straffende hand. David erkent de straffende hand van God. Ja, maar God is barmhartig. David had zijn zonde beleden toch? Over Bathseba en Uria. En de profeet had toch gelijk gezegd. De Heer heeft uw zonden vergeven. De Heer heeft uw zonden weggenomen. God is toch barmhartig? Dan is het nou toch een keertje klaar. Vorige week zondagavond. God is wel barmhartig. Maar hij is ook rechtvaardig. Het zwaard zal van zijn huis niet wijken. Had God gezegd. David was schuldig. De dood van Uria, het overspel van Bathseba. De Heer had wel zijn zonde weggenomen. Hij behoefde niet te sterven. Maar gemeente, de zonde laat wel zijn sporen na. Zullen we dat eens onthouden? De zonde laat wel zijn littekenen na. De Heer is wel barmhartig. Maar is ook rechtvaardig. En David beseft dat dit een deel is van de aangekondigde straf. En daarom kan hij niet ingaan op het voorstel van Abizai om Simei te doden. Niet doen. Handen thuis jongens. Want de Heer heeft gezegd, vloek David. Dat is nou ootmoed. Dat is nou ootmoed. We spreken veel vandaag over verootmoediging. Dit is nou verootmoediging. En dit is nou genade. Jongens, hier blijven. De Heer heeft gezegd, vloek David. Dat is wat. Ja, als kind, dan kon je dat intens meebeleven. Als je dat verhaal hoorde op school, de christelijke school, op de zondagschool, dan was dat zo'n spannend verhaal. En als kind, dan zat je op het randje van je stoel en dan dacht je, laat ze die man toch even aanpakken. En laat ze die man toch even... Beslist. Want de Heere bezoekt zijn zonde. Psalm 51 vers 5. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. En wat David, lieve beste man, je zonde zijn vergeven. Ik denk dat we niet zo jaloers hoeven te zijn op mensen die een heel boos leven geleid hebben, uit de wereld gehaald zijn en van alles uitgekruimeld hebben, die tot bekering komen. Maar denkt u niet dat ze dat vergeten zijn? Dat blijft pijn doen. Dat bezoek aan die prostituee, die moord op, dat kan God vergeven hebben van heel harte. Maar denkt u niet dat er geen pijn blijft doen hun leven lang? Mijn zonden zijn steeds voor mij. Dat was David. Handen thuis. Handen thuis. God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Nee, zegt David, laat hem vloeken, want de Heere heeft tot hem gezegd, vloek David. Wie zou dan zeggen, waarom hebt gij al zo gedaan? Het woordje geest met een kleine letter, dat is een fout, moet een hoofdletter zijn. Wie zou dan zeggen, waarom hebt u, Heere, zo gedaan? Wou je God ter verantwoording roepen? Ondertussen, gemeente, wat weet Simi? Juist nu precies David aan zijn zonde te herinneren. Onthoud het, hoor, de wereld weet haar scherp onze fouten en onze zonden te herinneren. Juist in de meest onmogelijke en hachelijke situaties van je leven. Weet je nog wel wie jij geweest bent? Weet je nog wel wat jij gedaan hebt toen en toen? Weet u wanneer je daar geen last van hebt? Als je nooit foute dingen hebt gedaan. Als je nooit een scheve schaats gereden hebt. Je bent nooit op de scheef gegaan. Je bent altijd vreselijk goed geweest. Vreselijk keurig en netjes. Heb je daar geen last van? Dan kunnen ze niks zeggen van je. Toch? En dan zal de wereld je gewoon gemoeid laten, hoor. Als jij godsdienstig wil wezen zonder God, prima joh, ga je gang joh. Ieder het zijne. Oké, heb jij zo je gedachten over God en zo? Oké, mag je wel hebben hoor. Maar kom ze niet erna. Want dan krijg je te horen wie je zelf geweest bent. Tenzij je geen verleden hebt. Geen eertijd. Als alles zo aardig is gebleven. Zo vlakjes en zo gladjes, weet je wel. Heb je daar geen last van. Maar als het er werkelijk op aankomt. En dingen gaan leven voor Gods aangezicht. En wij gaan leven voor Gods aangezicht. En we krijgen te maken met ons verleden, ook later. Dan zul je het horen. Toen en toen. Dacht je nou eigenlijk dat je... En als we ons dan gaan verdedigen,
Ja, dan heb je het op voorhand al verloren. Echt waar. Laten we maar niet opkomen voor onszelf. Want als op onze zonden worden gewezen, op onze zwakheden, waar je voortdurend voor invalt en zo, hè? Wat andere mensen herkennen. Heb er dan erg in dat daarin God eigenlijk tot je spreekt. En dat God daarin tot je komt. Je laat zien wie je was. En dat je geneigd bent alsnog zo te zijn. Laat hem vloeken. Want de Heer toch heeft gezegd, vloek David. Maar ondertussen, aan de kant van Simei, is er om te onderkennen geweldige haat. Dat zal waar zijn, afgezien hiervan. Een geweldige haat tegen David, de geroepen en gezalfde koning in plaats van Saul. En achter die haat schuilt een geweldige haat tegen God zelf, tegen de God van David. Een enorme haat, een vulkaan van haat. Daar loopt die man. Als u echt haat wil meemaken, moet u in de kerk zijn. Liefde, ja. Ja. Zeker. Dan moet je in de kerk zijn. Voor liefde van God. Een liefde tot God. Een liefde tot elkaar. Maar daarnaast woekert een geweldig intense haat. Sterker dan de wereld kent. Duivelshaat zelfs. Men zou je soms verwoorden. Ik kan wel op die vent schieten. Moet je de kerk wezen. Moet je echt de kerk wezen. Dat is niet te geloven. Maar het rijk van God zo openbaard. En van onze Heer Jezus Christus. Openbaart zich aan de randen daarvan. Een geweldige haat. Tegen God ten diepste. En zo tegen zijn gezalfde. En zo tegen ieder die van God en van Christus is. Men zou je. Het is de Bijbel hoor, ik zou diverse voorbeelden kunnen noemen. Ik spreek ook een beetje uit ervaring. Dan moet u gaan denken van, nou bedoelt hij dit of dat? Want ik ben dankbaar voor de vrede die God geeft in de gemeente. Maar het neemt niet weg. Ik ben ouder dan alleen vandaag. Ik heb langer geleefd dan vandaag. Ik ben nog geen echt oude man. Maar ik heb dat nog heel wat gezien en meegemaakt. En God sparen en bewaren zijn dienaren daarvoor. Wat er in de kerk gebeurt. Verschrikkelijk. En dan de houding te mogen aannemen. Niet reageren. De Heer heeft gezegd, vloek David. Buig eronder. Stil zijn. De Heer zal voor u strijden. Let op. Wie in deze situaties de wapens zelf gaat opnemen. Ook in de kerk. Zal door het zwaard vergaan. Dat luistert wel zo nauw. De Heer zal voor u strijden. Stil zijn. Niet doen. En ondertussen, gemeente, laat dat ook heel duidelijk zijn. Als christen hebben wij vandaag ook de haat van de wereld te verwachten, hoor. Je raakt naar die woorden zo gewend en ze raken hun scherp belangst wel echt een beetje kwijt. Maar het gaat nog steeds om datzelfde woord van Christus hebben mij gehaat. En ze zullen ook u haten hoor. Ah, pas op voor polarisatie. Ja, je moet er niet naar maken. Maar als Gods woord zelf polariseert, Hou je handen thuis hoor. Dat onder het gezag van Jezus Christus en de heerschappij van zijn woord en geest ontstaan vrienden van God. En bittere vijanden van God. Ze komen beiden openbaar. Ze hebben mij gehaat. Waar je nou echt een beetje makkelijker hebben dan je meester? Kan niet hoor. Ik ben blij met de rust en de vrede die er is in de gemeente. Dat is wel eens anders geweest, lang geleden. Ik ben er blij mee. Maar ik ben er ook wel eens een beetje bang voor. Het gaat wel zo goed. Als alles zo lief en zo vriendelijk is, gaat het eigenlijk wel goed. Maar waar de heerschappij van Christus op een baan komt, ga je ze zien, vrienden en vijanden. En hier is een bittere vijand aan het woord uit het huis van Saul. En hij ziet zijn kans schoon. En hij neemt zijn kans waar. En dan loopt die vent. Jezus, wat komt er nou van? Eigen schuld. En gooi je met stoffen, met steden. En het is een beetje te veel, hij zou maar gespuugd hebben. Die man zit vol met venijn uit de hel. Zie me. David. Ja. Zien we ondertussen de gemeente in David iemand anders? Zien we door hem heen iemand anders? Zijn zoon, Absalom, nee. De zoon van David. Ja. Blijf dat vasthouden. Type van de Heer Jezus Christus is David. En wat is dat hier heel bijzonder. Als straks tijden later in Gethsemane, de zoon van David, te maken krijgt met bittere vijandschap. En Peter zegt, zal ik hem eens even? En hij pakt zijn zwaard. Dan zegt Jezus, ga je gang, joh, je heeft verdiend. Nee. Keer uw zwaard in uw plaats, in zijn plaats. Want al die het zwaard opnemen, zullen door het zwaard vergaan. Niks doen. De vijandschap moet eruit komen. Moet zijn gang kunnen gaan. Niks doen, Petrus, niks doen. Ja, maar, nee, niks doen. En daarvoor in Lucas 9, zeggen de discipelen, dan zijn ze helemaal over de rooi. Dan zeggen ze, zullen we vuur van de hemel op onze tegenstanders laten regenen? Maar hij zich omkerende bestrafte hen en zei, gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Jullie weten niet waar je mee bezig bent. En je weet niet waar ik mee bezig ben. Dat is Jezus. Dan zullen we dan de zoon van David volgen naar Golgotha. Zie dan eens hoe die gescholden wordt en vervloekt wordt. Al het vuil uit de hel wordt over hem heen gespuugd. Jawel, over hem die geen zonde gekend heeft. En ze bespotten hem. En ze lasteren hem. Hij kon toch gemakkelijk zijn lijfwachten sturen. Engelen uit de hemel. Ook dat dacht ik als kind vroeger. Lieve God, laat toch de engel uit de hemel komen. Laat ze toch al die boze mensen op Golgotha verderven. Dat kunt u toch? Dat kan die. Doet het niet. En wat schuilt en vloekt de vijand daar?
zeg maar, de opstandige mens, durven erbij te gaan staan. Kun je jezelf er een plaats geven op Golgotha? Van nature sta ik hem daar te schelden. Ja, daar ben ik toch goed voor. Ja. Bevinding des geloofs leert anders. Ook ik heb hem gescholden en gelasterd. Mijn boze natuur heeft gevloekt. En wat doet de zoon van David? En wat zegt hij? Jij verdoemelijk schepsel, ik zal je. Niets. Niets. Luister eens wat hij zegt. Laat ze vloeken. Want de Heere toch heeft tot hem gezegd. Vloek David. Dat zegt Jezus. Niks doen. De Heere heeft gezegd. Vloek David. En dan had ik het over ootmoedigen en klein worden. Dan moet je naar Jezus kijken. Niks doen. De Heer heeft gezegd. Vloek de zoon van David. Kun je dit nog begrijpen? Nee, dit is onbegrijpelijke liefde. Gods vloek treft hem. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Hij is tot een vloek geworden. Laat ze maar vloeken. Die opstandige mensen en de Satan. Laat ze maar doen. Want de Heer heeft gezegd. Vloek David. Dat is Jezus. Dat is Jezus. En Jezus zweeg stil. Dat is hetzelfde. Dat is hetzelfde. De Heer heeft gezegd, vloek David. En ondertussen, gemeente, zien we onszelf daar bezig. Wat hebben we nog geloofd of niet geloofd? Onze natuur vloekt tegen God en zijn Zoon. En onze natuur vloekt tegen de leer van vrije genade. Zo slecht dan nooit geworden. Dan weet je niet wat zalig worden is. Terwijl er bij hem vloeken. Dat is onze boze natuur hoor. Draagt hij onze vloek. En verzoent die voor Gods aangezicht. Met zijn bloed. Dat is Jezus. De Heer toch heeft gezegd. Vloek David. Duizelingwekkend evangelie. Onze vervloeking wordt omgebogen in de richting van Jezus. Waar ik duizendmaal vervloekt had moeten worden, de hel toe. Wordt de vloek omgebogen. Door de zoon van David. De Heer heeft gezegd, vloek David. Er niet klein van. Hier ligt het goud van de genade hoor. En nergens anders. En hij laat zich vervloeken. Want hij herkent daarin Gods wrekende gerechtigheid. Het zwaard ontwaakt tegen de herder. Ik heb meer gezegd gemeente, wij prediken Jezus Christus en die gekruisigd. En niet Jezus Christus die verhoogt. Dan gaat de verkeerde kant op. Het kruis evangelisch centraal. Daar scheiden zich de wegen. Daar splitsen zich de zaken uit. Rondom het kruis. En de ergernis van het kruis. Dan worden vrienden geboren uit genade. En dan blijven vijanden vijanden.
het kruis. Met ons leven, en ik hoop dat u dat nou een beetje verstaat, hè. Laten we die goeieheid eens een beetje gaan afleggen. En die godsdienstigheid. En die vriendelijkheid en die keurigheid. Laten we nou eens een beetje ons gaan afleggen. Ja, ik zeg niet dat u boeven moet worden. Maar wel dat we moeten worden die we zijn. Met ons leven werpen wij stof en steen in de richting van God en van zijn Zoon. Juist als de genade dichtbij komt. En hij draagt en gedraagt dat geduldig. Ik vind dat zo indrukwekkend altijd weer. En wat vind je nog van terug? In mijn leven en in uw leven. Die als hij gescholden werd, niet weder schold. En als hij leed, niet dreigde. Wat zijn voor diepe woorden, hè? Diepe woorden die de genade uitkristalliseren. Door Jezus. Maar gaf het over aan dien die rechtvaardig oordeelt. Zie je? Dit. Met woorden en daden verheffen we ons tegen God en zijn geliefde Zoon. Of niet? Wat heeft God wel niet te verduren van ons? En de Heer Jezus. Ik wens mezelf en u veel ontdekkend licht toe. Veel ontdekkend licht toe. Wat heeft God wel niet te verduren van ons? Van onze woorden en daden, van ons leven. Maar hij draagt dat en verdraagt dat. En hij draagt onze zonden weg. Dat is Jezus. Dat is nou Gods liefde. In de gekruisigde. God bevestigt zijn liefde tegen ons. Dat Christus gestorven is. Toen er hoop was dat we vrienden zouden worden. Toen wij nog zondaars waren. De Heer heeft gezegd, vloek David. En al Gods golven van toorn gaan over hem heen. Dat is nou Gods liefde. En onze zonden verbranden in het offer van Gods liefde. Dat is een wonder, gemeente, dat God niet zegt. Vloek die man. En dat God niet zegt vanmorgen. Vervloek die vrouw. En dat God niet zegt. Vloek die jongen, vloek dat meisje. Maar dat God zegt. Vloek David. Vervloek mijn zoon. Vervloekt is hij. Vervloekt is Jezus. Zo verzoent hij goddelozen met God. Bij bestand tegen zoveel liefde. Tegen zoveel zondaarsliefde. Dat Jezus het nog steeds uithoudt. En al onze zonden op zich laat komen. En ze geduldig wegdraagt. Wegdraagt. Dat is de verzoening. Dat is de bediening van de verzoening. Dat is nou Gods liefde. Ben je daar tegen bestand? Lukt dat om overeind te blijven? En op te komen voor jezelf? Hoe zul je dan ontvlieden? En die op zo'n grote zaligheid geen acht geeft. En dan nog. Door genade mag je het ook toe-eigenen. Laat hem vloeken. Het gaat over de wet. Het gaat over de Satan. Als je het leven met God verstaat. Wat kun je die wet horen vloeken. Verschrikkelijk. Dan kan die Satan tekeer gaan. En dan zeg je. Het is niet mijn zaak. De Heer heeft gezegd, vloek David.
dan mag je doorverwijzen naar de Heer Jezus. Mag je doorverwijzen. Dat is al de genade. Je moet bij hem zijn. Ik ben vrijgekocht. Je bent al verkeerd adres hoor. Je moet bij hem zijn. Bij Jezus. Want God heeft gezegd, vloek David. Vloek de zoon van David. Maar dat zeg je wel heel teer. En heel voorzichtig. En heel ootmoedig. Want diezelfde lieve Jezus heeft je zonden gedragen en weggedragen. Dus als je doorverwijst, dan wel heel teer en heel klein en heel ootmoedig. Je moet bij Jezus zijn. Je moet bij Jezus zijn. Hier heb je de beweging van de eeuwige liefde. Vloek David. En ze worden goddelozen gerechtvaardigd door de kruisverdiensten van de zoon van David. Die voor hen een vloek werd. Omdat zij gezegenden zouden worden. Mag je zo een gezegende zijn. Niet onder de vloek weggekropen. Omdat je mag doorverwijzen naar Jezus. Ik mag een gezegende zijn. Uit louter genade. Dan word je zo klein. Dan word je zo klein. Ben je nooit zo klein geweest. En je wordt allemaal kleiner. Je wordt allemaal kleiner. En zo ga je zalig worden. Alle briefjes doorverwezen. Je moet bij hem zijn. Ja? Je hebt gelijk hoor wat je zegt. Je weet het goed te zeggen. Net als Sibi. Wat er fout gegaan is. Maar je moet daar wezen. Je moet bij Jezus wezen. Want de Heer heeft gezegd. Vloek de zoon van David. Kijk. Zo komen wij niet op voor onszelf. Waarom niet? Omdat de zoon van David voor ons opkomt. Dat is genade. Gelooft u dat? Dat hij zo is. Voor u.